Vanavond willen we met elkaar gaan naar Exodus 30. En vanavond wil ik met u stilstaan bij het wasvat. We gaan dan behoorlijk opschieten met het Bijbelboek Exodus. Het is een hele lange reeks studies. Er zijn studies die uitgemond zijn allemaal in de typologie. Exodus 30, het wasvat. En we gaan lezen vers 17 tot en met vers 21. Vers 17 van Exodus 30. De Heere sprak tot Mozes: gij nu zult een vat van koper maken, met een voetstuk van koper, voor de afwassingen, het plaatsen tussen de tenten der samenkomst en het altaar, en daar water in doen. En Aaron en zijn zonen zullen daarin hun handen en voeten wassen. Wanneer zij naar de tent der samenkomst komen, zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer zij naderen tot altaar om dienst te doen en een vuuroffer in rook te doen opgaan voor de Heere. Ze zullen dan hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven. Het zal voor hen een altoosdurende inzetting zijn, voor hem en voor zijn nakomelingen naar hun geslachten. Ja, het was wat. Maar kort stukje hier. Korte beschrijving. Er worden maar heel weinig gegevens ons gegeven. Ten aanzien van dat zevende attribuut. Het laatste attribuut. Wat we hier langs krijgen in de Bijbel Exodus. Het laatste attribuut van de tabernakel. Het wasvat. Het wordt als laatste in de reeks van zeven gegeven. Maar het is wel, ondanks dat het op de laatste plaats, de zevende plaats komt, is het wel het attribuut, het tweede attribuut, wat de priester tegenkwam op weg naar de tabernakel, op weg naar het heiligdom, als hij het heilige binnenging. Ja, dat was wat, dat stond in de voorhof. En als je de voorhof binnenkwam, het eerste attribuut wat je tegenkwam was het brandofferaltaar. Maar als je het brandofferaltaar was gepasseerd, dan kwam je bij het wasvat. Nog voordat je dat heilige inging, waar je het reukofferaltaar vond, waar je de tafel der toonbroden vond en de gouden kandelaar. Het stond dus in feite tussen het brandoffer en het heiligdom in. Ja, ofschoon het nou verbonden is in de voorhof met het koperen brandofferaltaar, is dat wasvat toch wel heel verschillend. Je zou kunnen zeggen, ja, beide bestaan van buiten, als je het van buiten bekijkt, van koper. Allebei was van koper gemaakt, ja, maar toch het brandofferaltaar was eigenlijk gemaakt van hout, van sittemhout en overtrokken met koper. Maar het wasvat was door en door koper. Verder als je kijkt naar die twee attributen die in de voorhof stonden, dan blijkt dat ze ook in alles verschillen. Want het brandofferaltaar was vierkant en ja, het wasvat was rond. Verder, ja, dat brandofferaltaar, daar worden exact de afmetingen ons gegeven, al zijn maten. Maar als je gaat kijken hier in het gedeelte wat we hebben gelezen over het wasvat, dan lees je helemaal geen afmetingen. Je weet geen eens hoe groot of hoe klein dat wasvat was. Verder vraag je je ook af, hoe zouden ze het hebben vervoerd? Want als je gaat lezen of er ook ringen aan zaten aan de zijde, zoals bij het brandofferaltaar en bij die andere attributen allemaal van de tabernakel, daar zaten vaak ringen aan. Nou, hier vind je helemaal geen ringen voor draagbomen door te steken en het dan te vervoeren. Het brandofferaltaar had ringen, maar het wasvat had geen ringen. Verder bijzonder is dat al die attributen werden allemaal ingepakt als het moest worden vervoerd. Hè? Als de wolkolom zich verhief en de Heere verplaatste zich en hij zocht weer een nieuwe rustplaats voor zijn volk in de woestijn, dan moest alles worden ingepakt en al die attributen van de tabernakel werden allemaal mooi verpakt, hè? Mooi ingepakt. Maar er was maar één attribuut bij wat niet werd ingepakt en dat was het wasvat. Je leest niet van een kleed waar het in werd gedaan enzovoort. En je weet ook niet hoe het werd gedragen. Maar blijkbaar hebben ze het gewoon gedragen met de handen. En kon iedereen dat wasvat tijdens het vervoer gewoon zien. Een ander verschil tussen het brandofferaltaar en het wasvat is dat... het brandofferaltaar was voor het vuur. Dat brandofferaltaar werd ook gloeiend heet gestookt. Hè? En daar was vuur. Het was een vuuraltaar. Terwijl het wasvat eigenlijk het tegenovergestelde is van vuur. Want wat vond je in het wasvat? In het wasvat vond je water. En nog een laatste verschil tussen de twee is dat het brandofferaltaar... Dat is een altaar voor de offers van het volk. Terwijl het wasvat niet bestemd is voor het volk. Het wasvat is alleen bestemd voor de priesters. Om zich daar te reinigen. Nou, we hebben al gezien dat het brandofferaltaar in de voorhof een beeld is van het kruis. Maar waar is dan het wasvat in de voorhof een beeld van? Nou, dat moeten we met elkaar onderzoeken en bekijken. Het wasvat bevatte dus water. En het was water bedoeld, hebben we hier gelezen, voor de reiniging. De reiniging van de priesters. Dat ze daar hun handen en hun voeten in wasten. En het was dus een wassing wat je verrichtte bij dat wasvat. Ja, water in het algemeen is natuurlijk enorm belangrijk in ons leven. Als je alleen al naar deze aarde kijkt. Laten we eerlijk zijn, dan is de aarde van buitenaf, als je er naar kijkt, is meer bedekt met water dan met land. Je vindt meer water, meer oceanen dan dat je land vindt. En water is heel belangrijk in ons leven, want je vindt het niet alleen in de zeeën, maar je vindt het ook gelukkig op het land. Het regent water op het land. En dat veroorzaakt weer beken. Dat veroorzaakt weer rivieren, dat veroorzaakt weer meren, enzovoort, enzovoort. Alles is in het leven, als het goed is, doordrenkt met water. En dat is maar goed ook, want waar water is, daar is leven. Dat zit aan elkaar vast. Zonder water ga je dood. En wel snel ook. En we zien ook dat bijvoorbeeld terug in dat verhaal van Hagar en Ismaël, die door Abraham worden weggestuurd uit Abrahams tenten en ze krijgt ook een kruik water mee, maar ze gaat dwalen in de woestijn en binnen de kortste keren komt ze zonder water en haar eigen zoon Ismaël die sterft bijna in de woestijn. Ze heeft dringend water nodig en God laat haar dan opeens zien dat er water is vlakbij, een waterput vlakbij, je kan zo putten. Water is van essentieel belang. Ook in ons leven. En dat water spreekt in feite van het water des levens wat een gelovige nodig hebt. Want net zo goed als een mens zonder water binnen de kortste keren in de problemen komt in de woestijn. Zo komen wij in de woestijn van deze wereld direct in de problemen met ons geloofsleven. Als het ons ontbreekt aan het water des levens. En wat is het water des levens? Dat is dat woord van God. Als je daar niet van drinkt, om niet, uit genade. En dat neem je niet tot je. Je drinkt er niet van. Je bent niet aangesloten op de bron wel. Je put niet uit de bron die misschien vlakbij je is. Maar je laat je als het ware bekeisteren door de wereld. En door die hete zon. En alles wat de woestijn van deze wereld voor de gelovigen meebrengt. Binnen de kortste keren heb je dorst. En binnen de kortste keren, als je niet oppast, komt je geloofsleven ernstig in gevaar. Zoals bij Hagar. En als je dan weer drinkt van het water des levens om niet, dat is hetzelfde als je dorst hebt. En in de zomer opeens, ik weet nog wel, als kind was ik buiten aan het spelen geweest. En had ik gevoetbald en ik weet niet allemaal wat. En dan had ik zo'n droge mond. En wat was dan het lekkerste wat je kon drinken? Gewoon naar die waterkraam, koud water opendraaien en van dat heerlijke verfrissende water drinken. Drinken, drinken. Ja. En dat is het beeld van... Wat je ook in de Bijbel vindt van het water. Van het geestelijke leven ook. Wat in ons opspringt ten eeuwige leven. Dat je aangesloten bent op de bron. Dat je als het ware dat in je wordt als een fontein. Dat nieuwe leven. Dat wordt vergeleken met water. En dat water komt voort vanuit het woord van God. Dat is de bron. Ja, water vormt een heel belangrijk onderdeel. Door heel de Bijbel heen. Je vindt het op de eerste pagina. Je vindt het op de laatste pagina van de Bijbel. Nou kan je dat door heel de Bijbel heen gaan met allerlei voorbeelden. Maar dat zullen we niet doen. Maar ik zal wel een vogelvluchtje geven. Een heel kort vogelvluchtje met hele grote stappen. Want allereerst vind je het in het Oude Testament in Eden. En dat is bijzonder dat je dan in Eden een rivier vindt. In Genesis 2 lees je daarvan. Een rivier. En wat doet die rivier? In Genesis 2, vers 10. Dan staat er in vers 10. Er ontsprong in Eden een rivier om de hof van Eden dus, te bevochtigen. En daar splitsen zij zich in vier stromen. Ja. Dus Eden, daar zag je dat in Eden een rivier ontsprong. Om de heel die hof te bevochtigen. En dat heel die hof door vier rivieren doorkruist werd. Ja, waarschijnlijk zelfs omgeven werd. En water is dus van enorm belang. Water hier geeft vruchtbaarheid, geeft leven. Daar is een beeld van. Maar het water, eventueel, kan ook worden een oordeel. Zoals het ook in Genesis 1 vers 2 al een oordeel was, want dat water daar is een soort oordeel. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed en de geest Gods zweefde over de wateren. Ja. En ook later zie je dat nog een keer dunnetjes overgedaan worden. Als daar de zondvloed tijdens de dagen van Noach over de aarde komt. En dat water van de zondvloed, datzelfde als hier bij dat wasvat, dat heeft een reinigende functie. Zoals het ook in Genesis 1 vers 2 heeft. Aan de ene kant zie je steeds in de Bijbel. Het geeft vruchtbaarheid, zoals in de Hof van Eden. En al dat geboomte in de Hof van Eden, al die vruchtbare bomen die drinken daaraan, die zijn geplant aan zo'n rivier en die slaan hun wortels uit in die rivier en die drinken ervan. Maar aan de andere kant wordt water ook gebruikt als de keerzijde ervan, van het beeld. Het is ook een beeld van oordeel. In Genesis 1 vers 2, en later ook in Genesis 6 en 7, als daar het water van de zondvloed de aarde reinigt en Noach en zijn zonen op een gereinigde aarde komen. Ja, water is dus ook een beeld van oordeel. Nou, die tweeheid, die zie je steeds terug. Want later zie je dat Israël is in de woestijn, daar wel bij stilgestaan. Hè, en dat Mozes, als heel Israël dan murmureert en om water vraagt, hè, dan pakt hij zijn stok, zijn staf, in opdracht van de Heere. En dan slaat hij ook op de rots en terstond komt er water uit. En dan zie je hoe vruchtbaar dat is. Beeld van Christus die geslagen wordt en ook het water des levens geeft. Water reinigt. Water maakt gezond. Water geneest. Dat zie je bij een Naaman. Bijvoorbeeld die vol zweren zit, melaats is. En die naar de Jordaan moet en zich 7 keer daarin moet wassen. Met het water van de Jordaan. En daarna is die gezond. Je ziet hoe die geneest. En ook dat is een beeld wat je steeds in de Bijbel tegenkomt. Het reinigt, het geneest. Ook in het Nieuwe Testament is bijzonder dat als Christus voor het eerst gaat optreden. Ik noem maar zomaar wat voorbeelden hoor. Dat hij, wat is zijn eerste teken, zijn eerste wonder wat hij verricht? Op die bruiloft, de Kana, hij verandert water in wijn. Ja. Water is dus ook iets heerlijks en strekt zich uit naar iets wat nog meer is, nog heerlijker is. En Christus op het kruis, toen hij in zijn zij met die speer doorstoken werd, wat kwam er terstond uit? Terstond kwam eruit bloed en water. En als je dan naar de laatste pagina van de Bijbel gaat, in Openbaringen 22, het laatste hoofdstuk, wat lezen we dan in Openbaringen 22? Vers 1, dan ben je eigenlijk de Bijbel weer helemaal rond. Dan zit je eigenlijk weer in de Hof van Eden, min of meer. En dan lees ik weer over een rivier in Openbaringen 22 vers 1. En hij toonde mij een rivier van water des levens. Daar heb je het. Water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en haar weerszijde van de rivier staat het geboomte des levens, dat 12 maal vrucht draagt, iedere maand zijn vruchtgevende, en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volken. Ja. Een rivier van het water des levens, helder als kristal, ontspringt uiteindelijk uit de troon van God. Het ontspringt uit Christus zelf. Hij heeft dat voortgebracht. Ja, en dat is het beeld wat water oproept in de Bijbel. En je zou kunnen zeggen dat wordt allemaal gesymboliseerd en getypeerd met het water van het wasvat. Want je leest hier in vers 17 van Exodus 30. De Heere sprak tot Mozes, gij nu zult een vat van koper maken, met een voetstuk van koper, voor de afwassingen, het plaatsen tussen de tent der samenkomst en het altaar, en daar water in doen. Dat is maar één dienst, één functie. Er moest water in worden gedaan. En de priesters, ja, die moesten zich daar, en Aaron, die moesten zich daarin wassen, hun handen en voeten, vers 19, en Aaron en zijn zonen zullen daarin hun handen en voeten wassen. Het was wat was dus ontworpen voor priestelijke reiniging en priestelijke heiliging. Je zou kunnen zeggen, het koperen brandofferaltaar, dat handelde met de zonden. Het kruis handelt met de zonden. De zonden worden daar weggedaan. En de afgelopen keer hebben we gezien dat het gouden reukofferaltaar, ook een offeraltaar, maar dan een gouden reukofferaltaar, dat het handelt met aanbidding. Maar precies zou je kunnen zeggen, tussen de plaats, het kruis waar de zonden zijn weggedaan, in de voorhof, en het heilige, waar reukwerk wordt geofferd, waar wordt aanbeden, daar God wordt geloofd en geprezen, daar precies tussenin staat het koperen wasvat. Waar je handen en je voeten moet wassen voordat je als gelovige na het kruis gemeenschap kan oefenen met de Here. Voordat je dat heiligdom binnen kan gaan. Het wasvat wijst ons dus op de noodzaak in ons leven van de reiniging. Niet de reiniging van de schuld der zonde, dat is het brandofferaltaar. En dat is al weggedaan, die schuld der zonde. Die zondekwestie is opgelost. Wij zijn verlost. Maar we dienen ons in ons leven wel te beseffen dat door het gaan door deze wereld wij wel verontreinigd worden. Wij wel besmet worden. Door hetgeen wat je dagelijks ziet. Wat je dagelijks hoort. Wat je dagelijks overdenkt en bedenkt. En wat in je gedachten opkomt. En wat je soms in je leven ook gaat doen. Met je handen, met je voeten. Heel je handel en je wandel in dit leven. In de praktijk van alle dag. En besmettingen die doe je daarin op. Ik zou zeggen, dat is niet te voorkomen. En de priesters ook. Het is niet te voorkomen dat zij vieze handen krijgen. Het volk komt met allerlei offerdieren. Die offerdieren moeten worden geslacht. Nou, reken maar dat zij bloed aan hun handen kregen. Reken maar dat zij in contact kwamen met dode dieren. En zo komen wij ook in het leven, in contact met dode dingen. Die van zichzelf helemaal geen leven hebben. En hebben wij omgang met deze wereld, met het volk van deze wereld. En raak je daardoor besmet? Krijg je daardoor vieze handen? Ja, natuurlijk. We zijn wat dat betreft ook net als de priesters, want U heeft dat gezien hoe de priesters hun kleding aankregen. Wat ontbrak nou bij die priesters? Wat hadden ze nou niet aan, wat u vanavond wel al hebt? Wat had een priester nou niet aan? Wat denkt u? Wat had een priester niet aan? Schoenen. Ja. Hij had geen schoenen. Als je naar heel die kleding kijkt die ontworpen is door de Heren, dan hebben wij iets aan wat zij niet aan hadden en dat was schoenen. Ze kregen geen schoenen. Ze liepen daar op blote voeten. En de stof van deze wereld, zou ik maar zeggen, de woestijn van deze wereld waar ze op liepen, ja, daar raakten hun voeten werden smerig. Hun voeten werden bedoezeld. En wat kon je natuurlijk als priester niet hebben? Dat je als priester met handen waar bloed aan zat en waar je in contact was geweest met dode dieren en dat je met vuile voeten, dat je zo het heilige binnenging om daar de dienst te doen aan de tafel der toonbroden, aan de gouden kandelaar en het reukofferaltaar. Dat was ondenkbaar. En daarom moesten zij zich reinigen. Aan dat wasvat. Dat was de bedoeling van dat wasvat. Dat ze daar hun handen en hun voeten steeds reinigden voordat zij dat heilige binnengingen. En zo dienen wij ook. Voordat wij eigenlijk het heilige binnengaan en met de Heer gemeenschap oefenen en met hem spreken, dat wij ook eerst onze handen en onze voeten reinigen, hè, met het woord. En dat is wat het woord doet. Want anders kan je niet naar binnen gaan. Dan kan je niet je dienst verrichten aan die gouden kandelaar. Dan kan je niet met de Heren spreken over het licht. Hoe het licht verspreid moet blijven worden. Dat je daar met hem over spreekt. Hoe je die kandelaar, dat licht en de verspreiding van het licht, hoe je dat onderhoudt. En daar is gebed voor nodig. Daar spreek je met de Heren over. Het is ook onmogelijk dat je hem aanbidt zo, terwijl je niet gereinigd bent. Dat je niet geheiligd bent. En dat je daar het heiligdom binnen gaat en dat je reukwerk offert. Dat je daar je gebeden opzendt. En dat je Christus en God zo aanbidt en looft en prijst. Dat is ondenkbaar. Of dat je aan die tafel der toonbroden als priester van die toonbroden eet. Want dat moesten ze. Met vuile handen. En met bezoedelde voeten. Zo dienen wij ons te reinigen voordat we echt gemeenschap hebben met vader en zoon. Was de consequenties als een priester dat aan zijn laars lapte? Nou ja, dat was wat. Steeds maar mijn handen en mijn voeten wassen. Dat is zoveel werk, weet je wat ik doe? Ik loop zo naar binnen. En, nou, dat stond er wel bij. Tot twee keer toe was heel gevaarlijk, want dan zei de Heer, dan zullen ze sterven. Hè? Vers 20. Wanneer zij naar de tent der samenkomst komen, zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. En in vers 21 wordt het ook nog herhaald. Hè? Zij zullen hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven. Het is een altoosdurende inzetting. Tot twee keer toe onderstreept Gods woord het. Opdat zij niet sterven. Een heilig God heeft geen gemeenschap met de werker der duisternis. En dat dienen we goed te beseffen. Voordat we in de binnenkamer, dat heiligdom, binnengaan. En je zou eens kunnen zeggen, ons geestelijk leven, als je naar dat sterven zou gaan kijken, dat geestelijke leven wat wij bezitten, wat wij kennen, sterft als wij ons niet regelmatig wassen met het woord van God. Als we alleen maar in ons leven stilstaan bij dat brandofferaltaar. En sommige mensen doen dat. Hè, die blijven alleen maar stilstaan bij het kruis. En gaan zich nooit wassen. Gaan nooit dat heiligdom binnen. Ja, wat geschiet er dan? Dan functioneer je niet als gelovige. Dan blijf je alleen maar in die voorhof bij het brandofferaltaar staan. Je was je niet. En je gaat nooit naar binnen, je gaat nooit met de Heere spreken. Je hebt nooit gemeenschap met hem aan zijn tafel. Je hebt nooit dat je je gebeden tot hem echt richt. Want je reinigt je niet. Je neemt niet van dat water des levens wat daar is in dat wasvat. Je wordt niet vruchtbaar. En de dood komt in dat geestelijke leven. En als je niet oppast, ja, dan blijft er van het geestelijke leven, van het geloofsleven niet veel over. Het is dus nodig, ook voor ons, dat wij dagelijks gebruik maken van het woord van God om ons te reinigen. Ja, dat wasvat bevatte dus water. Het bevatte geen bloed. Het bevat water. Ja, bloed was niet nodig voor de reiniging. Water is nodig voor de reiniging. Ik merk wel eens op dat mensen soms in gebeden wel eens, als zij het hebben over de verontreinigingen in het leven en de besmettingen die ze hebben opgedaan in hun leven, dat ze vragen of weer het bloed van Christus hun kan reinigen van die zonde. Nee, dat bloed van Christus reinigt je dan niet meer van je zonde. Het bloed van Christus heeft je eens en voor altijd gereinigd van al je zonden. Dat is geschied op dat brandofferaltaar. Dat is in één eens en voor altijd weggedaan. Maar daar gaat het niet om. De verontreinigingen en de besmettingen die je hebt opgedaan in je leven, nadat je verlost bent van je zonde, ja, die dienen bij dat wasvat weggedaan te worden. En wat moet je dan doen in de praktijk? Dan moet je niet gaan bidden. Nee, dan moet je het woord van God gaan lezen. Zit je in de put, wat moet je dan gaan doen? Moet je niet gaan bidden? Moet je het woord van God gaan lezen en geloven. Dat moet je doen. Heb je aanvechtingen van zonde of van die besmettingen? Neem dat woord van God tot je. Ga met de Heere bezig. Want het woord reinigt. De Heere reinigt. Kijk, voor de priesters waren, als je ook naar dat wasvat kijkt, twee wassingen. De eerste wassing lees je in Genesis 29, vers 4. Exodus 29, vers 4. Ook zult gij aan Aaron en zijn zonen doen naderen tot de ingang van de tent der samenkomst. En gij zult hen met water wassen. En dan zult gij ze bekleden. Aan Aaron met zijn zonen. Maar ze werden dus door Mozes één keer bij de ingang der tent geheel en al gewassen. Dat was eenmalig. Maar in hoofdstuk 30, Exodus 30 vers 19, lees je over een dagelijkse wassing. Aaron en zijn zonen zullen daarin hun handen en voeten wassen. Het ene, Exodus 29 vers 4, is een beeld van het bad der wedergeboorte, wat wij allemaal individueel hebben meegemaakt in ons leven. En dat werd voor je gedaan. Aaron en zijn zonen hebben zichzelf niet gewassen toen. Nee, Mozes heeft ze gewassen. En wel helemaal gewassen, van top tot teen. En dat werd voor ze gedaan. Maar hier in Exodus 30 bij dat wasvat, was een opdracht. En dat is een beeld van de dagelijkse reiniging. En dat werd niet voor ze gedaan. Nee, dat moesten ze zelf doen. De dagelijkse reiniging heb je zelf te doen. Dat kan een ander niet voor je doen. Dat kan Christus niet voor je doen. Een type van Mozes. Die opdracht ligt bij onszelf. En het bijzondere is dat wat Mozes deed, dat was een wassing van de persoon in kwestie in het geheel, van top tot teen. Terwijl de wassing waar hier sprake van is, is alleen maar het wassen van hun handen en hun voeten. Het is maar een gedeeltelijke wassing. De Bijbel trekt dat typologisch helemaal door, want ga je kijken in Johannes 3. Wat zegt de Heer Jezus daar? In Johannes 3, vers 5. En u kent die tekst wel. Voorwaar ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Dat is een eenmalige wassing. De eenmalige wassing van de wedergeboorte. Paulus spreekt er ook over in Titus 3. Titus hoofdstuk 3. Vers 5. Titus 3 vers 5. En ik begin maar in vers 4. Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het badwater, door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort. Hij heeft ons gered door het bad der wedergeboorte. Hij zou kunnen zeggen, Christus, door dat bad der wedergeboorte, daar ga je als mens geheel en al in. Dat is een eenmalig bad, een eenmalige wassing. En die is compleet. Zo spreekt Paulus er ook over in Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën 10, vers 22. Vers 22. Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerheid des geloofs, met een hart dat door besprenging is gezuiverd van besef van kwaad en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Je bent geheel en al gewassen met zuiver water, heel dat lichaam. Maar Christus spreekt over die, ook over een gedeeltelijke wassing, die als verantwoordelijkheid bij ons ligt, bijvoorbeeld in Johannes 15. Johannes hoofdstuk 15, vers 3. En het gaat over dat je één keer rein geworden bent. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb, blijft in mij gelijk ik en u. Ja, je bent één keer rein geworden, maar nu dien je in hem te blijven. En als je dan nog kijkt wat de heer Jezus tegen Petrus zegt, in twee hoofdstukken daarvoor, in Johannes 13, Johannes 13, vers 10, dan hebben we daar die voetwassing. Dat is natuurlijk wel heel toepasselijk hier bij dat wasvat waar ze hun handen en hun voeten moesten wassen. Dan komt de heer Jezus dan bij Petrus aan in vers 10. En wat zegt Petrus dan? Ja, dat hij helemaal gewassen wil worden. Maar wat zegt de heer Jezus, vers 10? Jezus zei tot hem, wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen. Want hij is geheel rein. En gijlieden zijt rein. Doch niet allen. Ja, er was er één bij die niet geheel rein was. Maar hier zie je, wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen. Ze waren allemaal gebaat. Ze hadden allemaal deel gekregen aan dat badwater van de wedergeboorte. Ze waren wedergeboren. Ze hadden leven ontvangen vanuit hem. Ze waren geheel rein, dan is hij geheel rein. Maar wat heb je wel nodig in je leven? Nou, dat je handen en je voeten worden gewassen. En bij wie moet je dan terecht? Dan moet je in het woord terecht bij de Heer Jezus Christus. En als je Gods woord open doet, wie kom je dan daarin tegen gelijk? Dan kom je de Heiland daarin tegen, dan kom je de Heer erin tegen. En dan kan je je voeten en je handen wassen. Dat is die wassing, die dagelijkse wassing die we allemaal van nodig hebben. Daarom staat ook in vers 8, dan zegt Petrus, Petrus zei tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem, indien ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij. Dat is wel een punt, als je in feite wel zegt, ja, ik ken de Heiland, want ik ben verlost, want het brandofferaltaar enzovoort, maar je blijft erbij staan, en je hebt nooit deel aan dat wasvat. En in die dagelijkse reiniging, die veronachtzaam je. Ja, dan zegt de Heer hier tegen. Ja, joh, als ik niet je voeten kan wassen, dan heb je geen deel aan mij. En dat is, En dat is het risico. Dat is de consequentie daarvan. Dan ben je niet verbonden aan, in feite aan die wijnstok. Dan bereiken het leven en de sappen van de wijnstok, bereik je nooit. Dan kan je wel één keer rein geworden zijn, maar dan wordt het een hinderpaal in feite in je geestelijk leven. Je functioneert dan niet. Dan weet je ook helemaal niet wat het is om zeg maar in te gaan in dat heiligdom. En je geweten gesprengd door zuiver water, want er is geen sprenging. Er is één keer een wassing geweest in je leven, maar verder staat dan je geestelijk leven stil. En functioneer je niet. Nee, wij dienen echt in te gaan. Ook voor ons wordt herhaald door Paulus in Efeze dat wij eenmalig gereinigd zijn, Efeze 5. En als we helemaal gereinigd zijn, ook weer door dat waterbad van het woord, dan zie je daar weer echt terug dat het woord is een beeld van dat water, van het wasvat. Efeze 5 vers 25. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen. Dan heb je die heiliging. Haar reinigende, hoe reinigt Christus ons dan? Door het waterbad van het woord. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet. Dan heb je het. De Heere die reinigt ons met het badwater van het woord. En dat is één keer geschied toen we hem hebben leren kennen. Het badwater van de wedergeboorte, dat is een eenmalige handeling. Maar daarna gaat Christus voort in ons leven om ons dagelijks te reinigen. En dan moeten we bij hem terecht. En hij gebruikt ervoor het woord. Het is het badwater van het woord. Niet het badwater van zijn bloed. Je hoeft geen zonde meer te brengen onder zijn bloed. Dat is geen juiste voorstelling van zaken, nee. Het badwater van het woord. Je moet het woord laten werken. En laten we eerlijk wezen, iedere keer als je in aanraking komt met het woord, iedere keer als je komt onder de prediking van het woord, wat geschiet er dan? Nou, daar gaat een reinigende werking van uit. Wat doet de heiland? Wat doet het levende woord met zijn geschreven woord altijd? Nou, die stipt aan. Elke smet, elke rimpel die er in je leven is. Ja, die wordt aangewezen door de Heer. En de Heer zal, de Heer die reik je met dat waar, met het water ook een stukje zeep toe en een borsteltje van, joh, ga je gang. Wegpoetsen, die handel. Schoonmaken. Voordat je het heiligdom binnengaat. Voordat ik je kan gebruiken met het onderhouden van het licht. Zodat het licht gaat schijnen. Voordat in feite je pas je gebeden aangenaam als een reukwerk opstijgen tot de Heere. Voordat je echt gemeenschap met mij kan hebben aan mijn tafel en mijn brood kan eten. Het brood des levens. Dat je mag eten van mijzelf. En dat is zo bijzonder, dat zo werkt het. Dat is de werking van de Bijbel, dat is de werking van het woord. Natuurlijk Psalm 119, dat is één grote lofzang, hè, van dat woord. Maar wat zegt Psalm 119 onder andere? In vers 9. Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. Hoe hou je nou heel je leven het pad vast? Nou, als je dat houdt naar uw woord, als je dat woord daarop laat schijnen, dan zou je pad rein bewaren. Ik zoek u met mijn ganse hart. Laat mij niet van uw geboden afdwalen. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Nou, dat doe je in feite als je Gods woord tot je neemt. Dan berg je het op. Net als Maria het deed. Ze bergde alles wat ze hoorde, dat bergde ze op in haar hart. Dat bewaarde ze daar. En dat nam ze zo met zich mee. En wat doe je dan als je onder de prediking ook en onder dat woord en het lezen van het woord ook persoonlijk thuis, als je dat woord tot je laat komen, dan antwoordt dat woordje. Christus antwoordt je in elke levenssituatie. En dan berg je dat op in je hart. Als een kostbaar bezit. En als je dat dan ontdekt, dat bezit in het woord van God, eigenlijk Christus in het woord van God, en je bergt hem op in je hart en je gaat je weg met hem, dan staat er in vers 14, in de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom. En als het goed is, ervaart iedere gelovige dat. Dan ben je bezig in dat woord en dan zeg je, dat kan ik aan geen enkele collega uitleggen. Weet u dat wel om mijn werk? Iemand die niet gelooft kan ik niet aan uitleggen dat ik in die Bijbel een rijkdom vind die ik in de wereld niet vinden kan. Het is zelfs zo, al ga je op vakantie naar de meeste toeristische plaatsen toe waar het prachtig is en pracht en praal om iets te zien, paleizen, musea, weet ik het allemaal. Nou, alle pracht en praal wat je in deze wereld kan vinden, kan toch niet op tegen de rijkdom die je vindt in dat woord van God. En waar je dan zo hier geweldig over verblijden kan. Uw bevelen zal ik overdenken en op uw paden zal ik letten. In uw inzettingen zal ik mij verlustigen. Uw woord zal ik niet vergeten. Ik heb het opgeborgen in mijn hart. Doe wel aan uw knecht, dan zal ik leven en uw woord onderhouden. Ontdek mijn ogen opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet. En als je die wonderen dan ontdekt in de Bijbel. Als je Christus ontdekt in de Bijbel. Ja, dan ontdek je ook dat je... Nadat de Heere je wast met dat woord en dat je daardoor kan ingaan. En als je dan dat heiligdom binnengaat, dan ben je als het ware weg van deze aarde. En dan ga je door dat woord, ga je in op die verse nieuwe levende weg en ga je dat heiligdom binnen. En dan zie je daar toch een pracht en een praal. Maar wat in geen mensenhart is opgekomen, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, dat heeft God voor ons bereid. En dan verblijden we ons. En ondanks dat er dan zo'n bericht is en zo'n overlijden is van onze moeder Lepelaar, ja, dan verheugen we ons. Want zodra we dat heiligdom binnengaan in het geloof en je gaat in de binnenkamer dat heiligdom binnen, nou dan heb je elkaar alweer. Dat is zo raar. Want dan laat je het aardse achter je en dan leef je als het ware al in de toekomst door het geloof heen. Dat doet de Bijbel. Dat is het rijkdom van de Bijbel. Nou, wij zijn mensen met een geweldige hoop. En zelfs met een hoop waar we niet op iets hoeven te hopen. En dat we zeggen, ja, we hopen dat het zo is. Nee, we zijn er absoluut van overtuigd dat het zo is. Want de Bijbel bewijst dat aan ons hart. En daarom kan je er dan zo ook verheugd over zijn. Ik wil nog wel iets zeggen over dat wasvat. Want wat maakt de plaats van het wasvat ons ook duidelijk? Want er zijn heel wat een verkeerde aannames die christenen maken, wat ik net al vertelde over dat bloed. Dat ze zeggen, ja, die verontreinigingen, die besmettingen, die moet ik brengen onder het bloed van Christus, dan kan dat opnieuw worden weggedaan. Nee, dat is al lang weggedaan. Dat moet je brengen, dat moet je als het ware reinigen. Niet met het bloed, maar dan moet je reinigen met het badwater van het woord. En dat is die opdracht die bij een ander ligt. Dat is een opdracht die je zelf hebt. Om zelf dat woord tot je te nemen. En tot Christus te gaan en zeggen, Heere. Dit zijn de besmettingen. Maar wat is er nog iets waar men vaak verkeerd in denkt. En wat dat wasvat ons duidelijk maakt. En dat kan je zien aan de plaats waar dat wasvat staat. Dat is dat men heiliging en verlossing door elkaar heen haalt. Men denkt vaak dat je je eerst moet heiligen om verlost te kunnen worden. En als ik ook vaak met mensen in de wereld spreek, of met collega's spreek, die denken vaak dat je eerst een heilige boom moet worden. En pas als je een heilige boom wordt, nou ja, dan zou je uiteindelijk wel verlost blijken te zijn. Nee, als je naar de volgorde kijkt in de tabernakel gelukkig, dan kom je daar eerst tegen het brandofferaltaar, het kruis, van de verlossing van de zonde en daarna vind je het wasvat. Waarin je dagelijks mag reinigen van de bezoedelingen die je meemaakt in de wandel en handel in deze wereld, wat niet te voorkomen is. En die twee zaken worden vaak door elkaar heen gehaald. En het een wordt vaak veel zwaarder gemaakt meer dan het ander. Dat hoeft niet. Er zijn ook gelovigen en die schakelen het hele wasvat. Die gooien het hele wasvat weg. Die zeggen, nee hoor, het brandofferaltaar is geweest en ik kan zo doorlopen, zo het heiligdom binnen. Zo is het niet. We hebben de opdracht van die dagelijkse reiniging. Die zeggen, nee, mijn zonden die zijn vergeven en vergeten en je hoeft helemaal niet te werken. Werken zijn helemaal niet nodig. Nee, werken zijn helemaal niet nodig. Maar dat werk van die dagelijkse reiniging is nodig. Werken zijn niet nodig om verlost te worden. Maar als je één keer verlost bent, dan wil de Heer niet dat je bij dat brandofferaltaar blijft staan. Maar dat je je dagelijks reinigt. En dat je dan aan de slag gaat, aan het werk gaat, waar aan het werk gaat, in dat heiligdom. Dat zijn de werken die je moet doen. Waar de werken moet doen, in dat heiligdom. Aan dat licht, aan die tafel der toonbroden, aan dat gouden reukofferaltaar, je gebeden. Niet dat je zegt, nou ik ben toch verlost. Ja, je bent wel verlost, maar de Heer wil je inschakelen in zijn dienst. En veel mensen die kijken alleen maar naar het eerste begin. Alleen naar dat brandofferaltaar, alleen naar dat kruis en de rest zogenaamd bestaat niet. Dat is niet zo. Nog wel een mooi ding is, dat vind je eigenlijk niet hier in Exodus 30, maar dat wasvat, daar wordt nog iets over gezegd. Namelijk waarvan het is gemaakt. En dat is er ook wel mooi om aan te stippen. Waar is dat wasvat nou van gemaakt? Van koper. Ja, van koper. Maar hoe kwamen ze nou aan dat koper? Nou, dan moet je gaan naar Exodus 38. Daar staat een heel klein stukje over vermeld. Exodus 38, maar twee versen. Maar er wordt ons verteld hoe ze aan dat koper kwamen. Exodus 38, het is zelfs nummer 1 vers 8, alleen vers 8. Bij mij staat er boven het maken van het wasvat. Hij maakte het wasvat van koper, met een voetstuk van koper, van de spiegels der dienstdoende vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tent der samenkomst. Aha, het werd gemaakt van koperen spiegels. Nou, wat was dat, die koperspiegels? Nou, dat was niet alleen maar een stukje koper, maar dat was gepolijst koper. Helemaal gepoetst, helemaal gepolijst, hè? Zodat je jezelf daarin kon zien. En soms zie je nog wel eens in het museum, denk als je hier in Leiden naar het Museum van Oudheden gaat en je vraagt, dan kunt u mij zo'n spiegel, zo'n koperen spiegel uit de oudheid laten zien? Dan zeg je, nou, die hebben we wel. Of die dan nog zo glanst, dat weet ik niet, zal wel niet. En ik denk ook niet dat je zegt, joh, ik zal een beetje van mijn oude oom thuis, die had nog wel iets met koperpoets, zal ik dat meenemen? Zal die zijn man zeggen, nee, daar mag je niet aankomen. Maar goed, in ieder geval, maar daar kon je jezelf gewoon in spiegelen. En dat is wat het wasvat doet. Dat is wat het koper van het wasvat doet. Je vindt je er zelf in gespiegeld. Die Bijbel is eigenlijk heel gevaarlijk. Als je zelf niet wil zien, moet je niet in de Bijbel lezen. Want de Bijbel is een spiegel. Christus houdt ons gelijk de spiegel voor. Wie we zijn. En er is geen ontkomen aan. Het is een spiegel. Als je niet alleen dat koper is een spiegel. Als je in dat wasvat kijkt, wat gevuld is met water. Dat heb ik als kind ook wel eens gedaan, moet ik zeggen. Op de Meerburgerkade woonde ik als klein kind. En had je een sloot. En ik geloof dat ik er 8 keer ingelegen heb. Maar weet je hoe dat kwam? Ik vind het zo mooi, als je erin ging kijken, dan werd het net een spiegel. Alleen leunde ik dan te ver voorover en er ging plop. En lag ik er weer in. Dan was er gelukkig een ondiep slootje, dus ik werd er altijd wel weer uitgehaald. Maar ja, dat spiegelt. En natuurlijk, als je dan zo'n wasvat ziet en je kijkt daarin, dan zie je jezelf. En als je in de Bijbel kijkt, wie zie je dan? Ja, je ziet daarin jezelf. Wat zie je daarin? Daar zie je de oude mens en de nieuwe mens. Je wordt daar geconfronteerd met wie je bent. Liever gezegd wie je was. en wie je door genade geworden bent. En dat je jezelf moet verliezen en dat je Christus de nieuwe mens mag winnen. En dat je door het geloof, als je door het geloof in die spiegel kijkt, dan wordt het steeds mooier, want dan ga je zien door genade dat je geschapen bent naar het beeld zijn zoons. En dat je het beeld zijn zoons gelijk bent. En dat in je leven ontdek je dat door de prediking heen en door de werking van het woord heen, dat het beeld van Christus in je tot uiting wordt gebracht. Dat wordt als het ware, dat wordt naar boven gehaald. En heel het geloofsleven is eigenlijk een leven in waarin je jezelf steeds meer kwijtraakt en waar je Christus in steeds meer wint. Hij groeit in je, hij wast in je. Terwijl aan de andere kant jezelf, je oude leven, dat is weggedaan. Dat vind je niet meer terug. En wij kennen elkaar, als het goed is, alleen nog maar naar de nieuwe mens. En niet naar de oude mens. Maar die Bijbel is wel een spiegel. En dat was wat is ook van koper. We hebben al bij dat koper stilgestaan, bij de koperen brandofferaltaar. En waar is koper, waar was koper ook alweer een beeld van, met al die voorbeelden die we gaven? Dat was een voorbeeld van het oordeel. Koper spreekt van oordeel. En zo Christus daar staat in Openbaringen 1, hè. En Johannes op Patmos ontmoet daar de heiland. Nou, dan schrikt hij enorm. Maar zijn voeten waren als koper brons gelijk, gloeiend gemaakt als in een oven. En hij heeft ogen als een vuurvlam. En zo kijkt Christus als het ware dwars door Johannes heen, maar ook dwars door die zeven gemeenten heen van Klein-Azië, waaraan die zeven brieven schrijft. En hij precies wat er aan de hand is. Hij begint steeds een brief wat hij allemaal geweldig vindt. Maar ook van, en dit heb ik tegen u. En daarom als je de Heer Jezus ontmoet in zijn woord. En dan ga ik jou de voeten wassen. Ja, dan stipt hij ook aan waar hij niet zo gelukkig mee is. Wat afgewassen moet worden. Wat weggedaan moet worden. Wat hij beoordeelt je. Ja. En het woord van God gaat is uiterst serieus. Hè? Want ga je naar Hebreeën 4. En je kijkt naar de werking van dat woord in Hebreeën 4. Dan gaat dat nogal diep hoor. Hebreeën 4. Vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van één scheidt ziel en geest, gewrichten en merg. En het schift overleggingen en gedachten des harten. En geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Ja. Zodra we onder prediking komen, ontmoeten we Christus erin. En het is eigenlijk Christus die ons weerspiegelt. Alles is ontbloot voor zijn ogen. En hij scheidt van een, zelfs overleggingen en gedachten des harten. En er is geen schepsel, ook wij niet, verborgen voor hem. Hij beoordeelt je. En hij wijst op sommige besmettingen. En hij wil dat wegdoen. Hij wil dat in je leven afwassen. Als laatste wil ik nog even stilstaan bij dat wasvat dat er helemaal geen afmetingen zijn. Er zijn helemaal geen afmetingen van het wasvat. Ook de inhoud, ik weet de inhoud van het wasvat ook niet. Ik weet ook niet hoeveel liter water dat erin zat. Dat weet geen mens. De inhoud van het wasvat is niet bekend. Je zou kunnen zeggen dat wasvat, de inhoud daarvan is gewoon ongelimiteerd. Een ongelimiteerde, onuitputtende vloed van water komt in dat wasvat je tegemoet. Het houdt nooit op. Christus is zo enorm, zo rijk. Dat is niet te bemeten van, nou dat is het dan en nou houdt het op. Dat water des levens is niet af te meten. Ik weet één ding, al word ik 1000 jaar, al word ik 10.000 jaar. En zal ik zondag aan zondag moeten spreken uit de Bijbel. Het houdt nooit op. In Spreker zal nooit van de kansen kunnen zeggen en u ook niet van, ja, nou ja, we hebben nu alles wel gehad met elkaar. Dat is onmogelijk. Daarvoor is Christus te groot. Het wasvat te groot. En is dat water. Dat is onuitputtend. Gaat die bron maar voort. Het houdt nooit op. Mijn leven is en uw leven en ons leven veel te klein om ooit alles wat Gods woord ons te vertellen heeft, om dat te vatten. Om daarvan te nemen, om genade, om daarvan te drinken. Dat krijgen we nooit op. Dat is het bijzondere van het wasvat. En verder ben ik zo geweldig dankbaar dat als zij dat wasvat dan moesten vervoeren, dan werd alles ingepakt, maar één ding werd niet ingepakt, het wasvat. Het wasvat werd niet ingepakt, het werd niet bedekt. Het wasvat was altijd voorhanden. Het wasvat was altijd nabij, elke dag, elk moment. Christus en zijn woord zijn altijd nabij. Het is dagelijks beschikbaar, niet alleen op de zondag en het is voor de rest van de week ingepakt. Zo is het niet. Dus elke dag is nabij, elke dag is het beschikbaar. En we hebben het ook dagelijks nodig. En ook al zijn we bezig met vervoer. En reizen we van A naar B. Dat maakt niet uit. Dan ben je maar lid van de zakbijbelbond. Wij zo spreken. Je neemt het maar mee. En je kan er altijd uit lezen. En we hebben het ook dagelijks nodig. Om dat heiligdom in de binnenkamer binnen te gaan. En daar met de Heer te spreken. Dat functioneert. Maar dan mogen we bidden bij het breukenofferaltaar. Dan kunnen we ook spreken met Christus over het licht. En de verspreiding van zijn evangelie. En dan kunnen we ook met hem gemeenschap hebben met vader en zoon aan de tafel der toonbroden. Amen. De volgende keer, dan gaan we verder.